Broeders en zusters, wat bijzonder om met u vanmorgen stil te mogen staan bij eenheid. Want als we het hebben over eenheid, dan hebben we het over een bijzondere verbondenheid. Dat kun je denken aan de eenheid tussen man en vrouw. Je kunt denken aan een eenheid in een gezin. Je kan denken aan de eenheid in de gemeente, de eenheid onder gelovigen, de eenheid in een maatschappij. Op zoveel manieren, je merkt in ieder geval, het heeft alles te maken met de verbondenheid van de ene persoon met de andere of binnen een gemeenschap, wat bepalend kan zijn. We merken dat er vaak heel veel eenheid ontbreekt. Eenheid ook op alle fronten van het leven en van de maatschappij. Merken we dat mensen juist tegenover elkaar komen te staan en dat het zo moeilijk is om vanuit de verscheidenheid die er is, om toch een stukje eenheid te ervaren en te beleven. En mensen proberen op alle mogelijke manieren toch wel die eenheid te zoeken en daarmee vanuit die eenheid te leven. Wat ik mooi vind is dat er heel veel eenheid gemaakt wordt, waardoor het soms een soort schijneenheid is. Waardoor het moment waarop er momenten zijn van moeite, van zorgen of van tegenstellingen, dan zie je die eenheid heel snel afbrokkelen, omdat het geen stevig fundament heeft. Vandaar toen ik nadacht over het wezen en de kracht van eenheid, dacht ik, dan is het het allermooiste om terug te keren naar het woord van God, om te zien hoe dit tot stand gekomen is. En ik werd meteen bepaald bij de brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze. En u moet zich voorstellen, er is daar zo een gemeente ontstaan van mensen uit verschillende achtergronden, zoals ook vandaag aan de dag de gemeente van de Heer Jezus ook steeds meer in Nederland gaat bestaan uit mensen vanuit verschillende achtergronden, vanuit verschillende culturen. En dan is de vraag van, hoe kan die eenheid tot stand komen? En wat is het wezen van de eenheid die ons met elkaar verbindt? Nou, u moet zich voorstellen dat Paulus deze brief schrijft aan de gemeente in Efeze, waar er twee grote groepen van mensen bij horen. Aan de ene kant waren het de Joden, mensen met een Joodse, Israëlische achtergrond. En anderzijds mensen die niet Joden waren. En voor het gemak noemen we ze de heidenen. Die beide uiteindelijk met elkaar stonden in een buitengewoon vijandelijke houding. Daar zijn ze door opgegroeid. Daarin zijn ze opgegroeid. Dat was in hun cultuur verweven. En je merkte dat er een diepe verdeeldheid onder was. Vandaar dat ik het eerste punt genoemd heb, namelijk een diep gewortelde verdeeldheid. En als je daarover nadenkt, dan denk ik dat het daarmee ook meteen de basis en een stevig fundament legt om te zien wat in staat is om zo'n diep gewortelde verdeeldheid tussen mensen uiteindelijk te overbruggen en het mogelijk te maken dat er toch een hele krachtige, liefdevolle eenheid ontstaat. Dus dit vind ik eigenlijk een heel mooi uitgangspunt. U moet zich voorstellen dat binnen de gemeenschap van de Joden, reeds in Israël, maar ook buiten Israël zette zich dat voor, probeerde van de niet-Joden, van de heidenen. En als Paulus merkt dat ze beide groepen, zowel de heidenen als de Joden, tot geloof komen, en toch dreigt in wezen hun achtergrond, hun cultuur een rol te spelen, dan gaat hij ze helpen om te ontdekken wat deze verdeeldheid ten diepste kan oplossen en het mogelijk kan maken om die rijke eenheid, zoals Gods woord het bedoelt, eigenlijk te gaan ervaren en beleven. En dat zie ik inderdaad ook in natuurlijk. U weet dat Nelke en ik, wij komen uit Suriname. We hebben het voorrecht dat wij al jaren met elkaar getrouwd zijn. Maar regelmatig komen we tegen dat we zien dat Nederlanders trouwen met Surinamers of binnen de Surinaamse samenleving. Want we hebben een multiculturele samenleving in Suriname. Dan zien we hoe, zoals wij het noemen, namelijk Hindustanen, mensen van een hindoe of een moslim achtergrond. Dat ze trouwen met bijvoorbeeld Javanen, mensen vanuit Indonesië afkomstig. Of dat we zien dat Chinezen trouwen met een Hindustanen. Of dat mensen met een donkere huidskleur uit Afrika oorspronkelijk afkomstig, die veel in Suriname voorkomen, dat ze trouwen met een andere bevolkingsgroep. Dus we zien heel veel van die gemengde huwelijken ontstaan. En wat we gewoon waren in Suriname te zien, zien we steeds meer natuurlijk in Nederland gebeuren. En dan merk je, het is zo verschrikkelijk moeilijk voor die mensen om echt een eenheid te vormen. Omdat de cultuur waar je vandaan komt en de DNA die je hebt meegekregen in je opvoeding, dat het zo'n wezenlijke rol speelt met de vraag, lukt het om die eenheid te ervaren en te beleven? Maar laat ons eerlijk zijn, het hoeft niet eens te zijn dat je uit een verschillende cultuur komt, maar ook gelet op het gezin waar je vandaan komt, hoe je ouders je hebben opgevoed, hoe je in het leven staat, hoe je levensstijl is. En dan om uiteindelijk te trouwen, dan merk je, het lukt vaak niet. Vandaar ook zoveel echtscheidingen en verdeeldheid in relaties en in huwelijken. Dan maakt het des te meer interessant om te zien, ja, maar als dan een diep gewortelde verdeeldheid er is, als dat opgelost kan worden, dat zou je bijna zeggen, dan is er eigenlijk voor alles en iedereen ruimte en mogelijkheid om te komen tot de eenheid waar de Bijbel over spreekt. De apostel Paulus verwoordt deze relatie tussen Jood en Heiden op de volgende manier in Efeze hoofdstuk 2 vers 14 en vers 15. Dan spreekt hij in de Herziene Statenvertaling, verwoordt het zo. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken, heeft hij Jezus de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Als het goed is, dan ziet u, als het geprojecteerd wordt, dat ik een aantal woorden bewust vet heb laten drukken om het even eruit te laten springen. Hij spreekt van een tussenmuur. En dan zegt hij, deze tussenmuur die maakte scheiding en die tussenmuur vertegenwoordigde een diep gewortelde vijandschap. Dus je zou zeggen, datgene wat er innerlijk was, werd uiterlijk vertoond en zichtbaar gemaakt. Het interessante ervan is dat de nieuwe Bijbelvertalers, dat zij ons geholpen hebben om zelfs nog een dimensie daaraan toe te voegen, door de Griekse woorden die hier zo gebruikt worden, soms iets anders te vertalen dan dat de Herziene vertaling het doet. Kijkt u maar, als het geprojecteerd wordt. Daar staat geschreven, want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. En de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Ziet u dat de nieuwe Bijbelvertaling het hier zo vertaalt met twee werelden. Want dat is inderdaad het geval. Soms merk je dat iemand uit een heel andere wereld vandaan komt dan de andere persoon. En dan moet je niet alleen maar denken aan iemand die uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika komt en iemand die uit bijvoorbeeld de Aziatische landen komt. Dat je zegt twee werelden, dat is letterlijk het geval. Maar hier zo heeft Paulus het door de geest geleid het juist over mensen die in een andere geestelijke, emotionele wereld leven. En dan merk je het gewoon, mensen kunnen van elkaar houden, maar die werelden die ze met zich meenemen, maakt dat het ze niet lukt, dat ze gescheiden blijven. En wat is de reden dat de apostel Paulus dit op deze manier uitdrukt? Als hij spreekt over de tussenmuur die scheiding maakte, en als hij spreekt over die twee werelden en over de vijandschap die er was. Ik denk dat het mooiste terug te brengen is naar de tempel. Ik hoop dat het lukt. Mogen we die tempel kijken? U moet zich voorstellen, zo zag de tempel eruit in de dagen van de Heer Jezus. En er waren natuurlijk de Joden die waren daar zo bezig om God te dienen. En Ik hoop dat u het kunt zien. Eigenlijk zou ik moeten aanwijzen. Maar bij het eerste gedeelte op die tempelplein, dan ziet u een soort een scheiding daar lopen. En die scheiding die daar zo loopt, dat wordt genoemd een scheiding. Oh, geweldig. Misschien dat. Wat fantastisch, Ger. Knap, heel geweldig. Het rode knopje. Ja, lukt het? Kijk, u ziet hier zo een scheiding lopen. En deze scheiding maakte dat er gesproken werd over dit gedeelte. Was het voorhof van de Joden en dit gedeelte was het voorhof van de heidenen. Want wat gebeurde er? Weet u nog dat de Bijbel ons vertelt over een man uit Ethiopië, een kameling? Die man had waarschijnlijk in Ethiopië had hij Joodse mensen ontmoet die hun God dienden, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij was buitengewoon nieuwsgierig geworden en was helemaal van Ethiopië naar Israël gegaan, naar Jeruzalem, om de God van Abraham, Isaac en Jacob dan ook te zoeken. En dan koopt hij een Jesaja-rol die hij leest als hij terugreist vanuit Jeruzalem terug naar Ethiopië. U kunt er zeker van zijn dat deze Ethiopiër, dat hij absoluut niet hier zo terecht mocht komen. Hij mocht zich uitsluitend op dit gebied begeven. De voorhof van de heidenen. Want overal bij deze muur, de muur moet je zich wat hoger voorstellen dan dat het hier zo op lijkt. Bij deze muur waren er namelijk verschillende ingangen. Hier is een ingang, daar is een ingang en daar is een ingang. Want op die ingangen, daar stonden borden verboden voor heidenen. En als een heiden dan toch deze muur passeerde en hier zo kwam op de voorhof van de Joden, dan hadden de Joden het recht om die heiden om het leven te brengen. Dus dat is de reden dat Paulus hier zo in de Efezebrief schrijft over de muur die scheiding maakte. En dat die muur ook tegelijkertijd een duidelijk beeld gaf van de vijandschap die er was, maar ook van de twee werelden die er waren. Waarom schrijft Paulus dit aan de Efeziërs? Ik moet u even meenemen en ik hoop dat het me lukt en dat u bij kan benen wat ik vertel. Aan het eind van zijn derde zendingsreis, daar komt de apostel Paulus in Jeruzalem aan. En dan zeggen de Joden die tot geloof zijn gekomen, Paulus, hier in de gemeente in Jeruzalem zijn ze zo boos op jou, want er wordt overal verteld dat je de Joden buiten Israël, die tot geloof komen, dat je de Joden leert dat ze hun kind niet meer hoeven te laten besnijden en dat ze niet meer de wet van Mozes hoeven te houden. Paulus, dit is niet waar. Daarom dat we je adviseren, ga naar de tempel en neem een aantal van de mensen binnen jouw team mee om daar naartoe te gaan. En dan neemt Paulus onder andere twee broeders die uit Efeze met hem meerijden, neem hij mee naar de tempel. En dan komt Paulus hier met die mannen. Maar de tegenstanders, de niet-gelovige Joden, die Paulus natuurlijk kende, want hij was een zeer bekende rabbijn in die dagen, toen hij tot geloof kwam. Ze zien hem met twee heidenen hier. En omdat Paulus wel deze muur verlaat om daar binnen te komen, en de broeders niet, die twee heidenen die met Paulus meekwam, dan worden de Joden furieus en dan beschuldigen ze Paulus. Hij heeft die heidenen naar het voorhof van de Joden meegenomen. En dan proberen ze hem om hem leven te brengen. En dan komen de Romeinse soldaten erbij en die rukken ze uit elkaar. Kunt u zich dat herinneren? Sommige mensen knikken nee. Moet u thuis Handelingen hoofdstuk 21 en volgend gaan lezen. Prachtig. Meer kan ik er nu niet over vertellen. Dan moet u zich voorstellen. Zelfs bij de gelovigen die vanuit het Jodendom Jezus Christus hadden leren kennen, was er nog steeds een wereld waarmee ze zijn opgegroeid, die een zekere verdeeldheid bewerkte. Ik zal u een voorbeeld geven. Handelingen hoofdstuk 10, neem ik u in gedachten mee. Handelingen hoofdstuk 10, dan ziet u Petrus, die is bij een vriend van hem op bezoek. En Petrus die ligt, ze hadden platte daken, hebben ze nog steeds heel veel in Israël, neemt Petrus een siesta. En dan komt God en dan laat de Heere een kleed met de heerlijke maaltijden neerzakken. Maar ook van onreine dieren die de Joden in het Oude Testament nadrukkelijk niet mochten eten. En dan zegt de Heilige Geest tegen Paulus, Petrus. Petrus, sta op en eet. Dan zegt Petrus, ik een oprechte Jood eet geen onreine beesten. Verdwijnt het kleed. Komt het voor de tweede keer. Petrus, sta op en eet. Dan zegt Petrus, ik eet geen onreine dieren, dus dat gebeurt niet. Een derde keer komt het kleed naar beneden. Waarom doet God dat? Omdat in die tussentijd een man in Caesarea, vlak bij de Middellandse Zee, een man, Cornelius, een heiden van de Romeinse afkomst, die was door God aangeraakt. En God had tegen Cornelius gezegd, Cornelius, je moet iemand sturen naar Joppe, het huidige Tel Aviv, om daar een Petrus te vragen te komen en die zal je wijzen hoe je uiteindelijk Jezus persoonlijk kunt leren kennen. En er waren twee mannen van Joppe vanuit Tel Aviv vertrokken naar Caesarea om Petrus te halen. En terwijl die mannen onderweg zijn, gebeurt dit van het kleed met de dieren. En de derde keer dat het kleed verdwijnt, op datzelfde moment zijn die mannen bij het huis bij Petrus aangekomen en ze kloppen op de deur en dan zegt de Heilige Geest, Petrus, zonder enig protest opstaan en meegaan met die mannen. Ziet u wat God nodig had om die muur, die vijandschap, die wereld van Petrus te doorbreken om hem in het huis te laten komen van een heiden? Want dat deed een Jood niet. Als een Jood over de markt liep en hij raakte per ongeluk een heide aan, dan kwam de Jood thuis en dan nam hij een extra reinigingsbad. Zo concreet werd het geopenbaard en zichtbaar gemaakt. Maar dan komt Petrus bij Cornelius en dan gebeurt er iets geweldigs. Want Cornelius en zijn familie komen tot bekering en gaat Petrus enthousiast terug naar Jeruzalem om het te vertellen. Maar dan moet u lezen in Handelingen hoofdstuk 11. Dan roepen de andere apostelen Petrus op het matje. En dan zeggen ze Petrus, hoe kon jij als leider het maken om in het huis van een heiden binnen te gaan? Wie zeggen dat? De apostelen. Johannes, Jacobus, Matthäus. Al die mannen. Dan ziet u, ondanks het feit dat ze tot bekering zijn gekomen, Jezus hebben leren kennen, dat ze nog steeds zitten met hun DNA waar ze vandaan komen, hun cultuur. Ik weet niet of ik het goed toepas, maar ik kan me voorstellen dat mensen met een Rooms-Katholieke achtergrond waar u in leeft, soms datzelfde kunnen hebben. Je neemt iets mee, net zoals wij als Surinamers dingen meenemen uit onze cultuur, uit onze opvoeding, dat niet juist is. En dat maakt dat er een scheiding ontstaat. En dat is wat ik regelmatig tegenkom als ik zie hoe mensen met verschillende achtergronden, zelfs in Nederland of met buitenlanders, trouwen en proberen een relatie aan te gaan, dat de wereld waarin ze vandaan komen een soort weerhouding zijn, een tussenmuur, een scheiding vormde om bij elkaar te kunnen komen. Zo concreet was het dus daar zo. Vandaar dat ik het ook noem, namelijk een diep gewortelde verdeeldheid. Maar geweldig. De Bijbel laat ons zien hoe daarom ook echt de eenheid, als ik naar het tweede punt mag gaan, hoe echt de eenheid mogelijk wordt gemaakt door daarom inzicht in je eigen achtergrond. Nogmaals, of je nou vanuit Nederland, als Nederlander met elkaar een relatie aangaat, of dat het is met iemand van een ander land, een andere cultuur, maar ook binnen de gemeente van Jezus Christus hebben we over hetzelfde. Het moment waarop wij gaan erkennen wat onze achtergrond is, we komen tot dat inzicht, dan gebeurt er iets bijzonders. Maar je moet eerst die erkenning hebben. En als je die erkenning niet hebt, dan kan je proberen om het weg te moffelen en weg te schuiven en het niet serieus te nemen. Maar dan speel je struisvogelpolitiek. En dan achterhaalt het je. En dan gaat het iets kapot maken in je leven. Terwijl als je duidelijk onder ogen blijft zien, dan ben je in staat om die obstakels die er liggen, die verhinderen om Bijbelse eenheid te ervaren en te beleven, dan kan je dat oplossen om daartoe te komen. Laat ons eerst kijken naar dat inzicht dat je moet krijgen. In Efeze hoofdstuk 2 wordt het verwoord. Leest u mee met me. Dan probeer ik het meteen in te vullen terwijl ik lees. Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze, bestaande uit heidenen en joden die tot geloof zijn gekomen. Ook u, en dat woordje u slaat hier op de heidenen, in de gemeente die Jezus hebben leren kennen. Ook u heeft Jezus, hij met hem levend gemaakt. Heeft God ons met Jezus levend gemaakt. U, heidenen, die dood was door de overtredingen en de zonde. Maar dan gaat hij een omslag maken, vers 3. Onder wie ook wij. En dan komt Paulus zelf ook erbij. En daarmee denkt hij aan al die Joden die tot geloof zijn gekomen. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij, en dan pakte in wezen de gelovigen uit de Joden, wij waren van nature kinderen des torens. Evenals de anderen. En de anderen bedoelt hij hier zo de mensen uit het heidendom vandaan. Dus hij laat zien hoe je trots ook bent. Hoe trots je ook bent op je achtergrond, op je cultuur, op je wat je hebt meegekregen. Besef dat wie je ook bent, wat voor achtergrond je ook hebt, dat je eigenlijk dood was in je zonde. Dat zegt hij ook. Kijkt u maar in vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons, en dan pakt hij Jood en Heiden samen, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Geweldig is dat. Dus ik kom iemand met een moslimachtergrond uit Sri Lanka tegen. Ik kom iemand met een hindoe-achtergrond uit India tegen. En ik kom een Nederlander tegen met een Rooms-katholieke achtergrond. En een Hollander kom ik tegen met een protestante achtergrond. En noem maar op wat je er ook iemand vanuit het heidendom die occult bezig is geweest met voorouderlijke verering. Dat Paulus zegt, hoe mooi en hoe beter de ene cultuur en de achtergrond lijkt beter dan de ander, in Gods ogen, ze zijn allemaal dood in hun zonde en overtredingen. Daar is er geen enkel verschil in. En dat maakt plotseling dat mijn cultuur en jouw cultuur, jouw wereld waar je vandaan komt en mijn wereld, dat ze schijnbaar alleen maar boven elkaar staan. Dat we de een verheft zich boven de ander. Omdat hij een blanke huidskleur heeft. Of dat hij een bruine huidskleur heeft. Maar de Bijbel zegt, als je gaat naar de wortels, dan zegt de Bijbel, dan zijn we allemaal dood in onze zonden en overtredingen. Dan kan de ene verder ontwikkeld zijn en misschien bepaalde dingen geleerd hebben en de ander niet. Maar daar blijft hij niet bij. Je moet gaan naar de wortels van dat allen. Het tweede dat hij daarom zegt, echte eenheid wordt mogelijk als je dat nog scherper ziet. Kijkt u maar naar vers 4. Dan zegt hij, God geeft namelijk inzicht in zijn genade. Want tot het inzicht komen waar ieder van ons vandaan komt en zien wat God gedaan heeft, dat gaat de verbinding vormen. Vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. Want, dan komt het refrein weer, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Broeders en zusters, of ik nou uit een zeer ontwikkeld land kom en ouders die heel goed zijn gevormd en opgevoed, intellectueel zijn, maatschappelijk het gemaakt hebben. En ik heb zoveel meegekregen, of dat ik kom uit een achtergrond met ongeletterde ouders die middenin in de duisternis geleefd hebben, allerlei demonische praktijk hebben gedaan. En ik ben daardoor gepocht en gemazeld in die wereld. Of ik nou daar vandaan kom, of dat ik daar vandaan kom. Beide mensen zullen als een bedelaar naar God moeten komen. En zeggen, God, wees mij arme zondaar genadig. De ene heeft geen enkele voorsprong op de ander als het gaat om behoud. Ieder zal uit genade. En het moment dat dat tot u en mij, tot ons doordringt, dan besef ik plotseling dat zowel de een als de ander, dat we op hetzelfde fundament gaan bouwen. Namelijk de genade van de Heer Jezus. Het is iets dat ik niet kan verdienen. Ik kan er niet voor werken. Het is Gods genade die het me mogelijk maakt om behouden te worden. Om Jezus Christus te leren kennen. En het geweldige ervan is dat als je dan op een rij zet, dan wordt het nog duidelijker. Ik probeer dat te doen. Kijk u maar naar vers 5 en 6. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, zijn we met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dan zie je nu plotseling ontstaan het wezen van Bijbelse eenheid. Als ik me echt één voel met iemand, en dan gaat het niet alleen maar om het mijn gevoel, maar dan gaat het om wat zijn de wezenlijke kenmerken van datgene wat twee mensen of een gemeenschap met elkaar verbindt. Kijkt u, het is mooi op een rij gezet. Het eerste is, met Christus ben ik levend gemaakt. Het tweede is, met Christus ben ik opgewekt. Met Christus ben ik in de hemelse gewesten gezet. Het vierde punt, de twee in zichzelf tot één nieuwe mens gemaakt. Het vijfde, zesde punt, beide in één lichaam met Christus verzoend door het kruis. Beide, steeds dus de Jood en Heiden in dit geval, zijn burgers van de heiligen en huisgenoten van God. En het laatste punt, door Jezus hebben we beide door één geest de toegang tot de Vader. Dus als mensen me vragen van, joh, kunnen we niet als baptisten en christelijk gereformeerden of als hervormden of als Rooms-katholieken en noem maar op, dan noem je allerlei genootschappen, kunnen we dan niet de eenheid die we hebben met elkaar vieren, ervaren en van daaruit samenwerken? Dan zeg ik ja, maar niet omdat ik baptist ben en een ander baptist is, dat ik daarmee een eenheid heb. Dit zijn de kenmerken van eenheid. Dit is niet een gevoelszaak. Dit is niet een zaak van organisatie. Dit heeft te maken met hoe wij met elkaar ten diepste verbonden zijn in Jezus. En vandaar dat ik het noem het wezen van Bijbelse eenheid. Want als dit er niet is, lieve mensen, dan kun je een eenheid proberen te te forceren en te maken. Maar als deze elementen ontbreken, dan verval je onherroepelijk tot de bijproducten en datgene waar we vandaan komen. En dan zie je heel snel weer een verdeeldheid ontstaan. Maar als dit wel het geval is, dan krijg je ook, zoals ik het noem in punt 5, namelijk de kracht van Bijbelse eenheid. Namelijk het eerste, als je spreekt over de kracht van Bijbelse eenheid, ik noem het namelijk, dan maakt God ons tot zijn etalage. Als je in een winkelstraat loopt, dan zie je hoe elke winkelier probeert om zijn etalage zo aantrekkelijk te maken dat de filosofie, wat ik begrepen heb van een aantal mensen uit onze gemeente die winkels hebben, dat ze zeggen, de filosofie is, mensen staan voor de etalage en dat moet ze zo prikkelen dat zij de deur binnenkomen. En dan vindt de tweede plaats. Dan kunnen we gaan verkopen. Maar het begint met de etalage. Want er zijn zoveel etalages, vandaar dat de ene probeert door allerlei andere zaken eruit te springen, waardoor het aantrekkelijk wordt. Geweldig dat God jou en mij, waar we werken, waar we wonen, in de familie waarin we leven, tot een etalage gemaakt heeft. En als mensen dan naar ons kijken, dan gaan ze ontdekken hoe de kracht van Bijbelse eenheid werkelijk werkt. Kijkt u maar naar, zoals Paulus het verwoordt in vers 7. Opdat, zegt hij, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus. U ziet dat ik bewust even alleen het woord op dat vet heb laten drukken. Het geeft namelijk het doel aan wat God wil bereiken met het wezen van Bijbelse eenheid. Het doel wijst het aan. Vers 7, laat ik een aantal andere woorden eruit springen. Namelijk, opdat hij, met de nadruk op hij, in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Ik vind het zo geweldig, hè, dat ik het niet hoef te doen. Jij en ik hoeven ons daarin niet te forceren. Maar God doet iets door ons heen. Mensen die echte eenheid beleven, die doen het door ons heen. Toen ik in Drachten kwam, toen wij in Drachten kwamen, 29 jaar geleden, mensen, we werden beschouwd als een paria. In Drachten had je de grootste gereformeerde kerk van Nederland. En ze hadden geloof ik iets van 6 of 7 ongelooflijke grote kerkgebouwen. En hadden 3 kerkdiensten op de zondag. En ze zaten altijd vol. En dan moet je je voorstellen, ik kwam daar zo. En er was een kleine gemeente van 60 mensen, waarin zoveel verdeeldheid naar voren gekomen was. Dus ze keken echt op ons neer. Op mij keken ze neer. Als ik in ontmoeting kwam met de predikanten. En dan ook nog een paar grote vrijgemaakte kerken. En een hervormde kerken. En christelijk gereformeerde kerk. Als kleine baptistengemeente had er geen enkele betekenis. Wat ik zeg is echt letterlijk zo gebeurd. Broeders en zusters. Nu zijn al die gemeenten heel triest afgebrokkeld. En heel veel van die kerken zijn zelfs afgestoten. Omdat Jezus en die gekruisigd niet meer verkondigd werden. En juist omdat wij dat fundament hebben vastgehouden en zijn blijven verkondigen, heeft God ons buitengewoon rijk gezegend. Ik denk dat het nu 12 of 13 jaar geleden is. Kreeg ik op mijn hart om iets te doen waar ik enorm tegenop zag. Ik heb namelijk de predikanten 1 voor 1 bezocht. En ik wist waar iedereen stond. En zei, joh, als jij Jezus Christus werkelijk beleidt en verkondigt, dan stel ik voor dat we elkaar 1 keer in de maand gaan ontmoeten om elkaar beter te leren kennen, om voor elkaar te bidden en veel met elkaar te delen. En waar het mogelijk is samen te werken. En je zag één voor één zag je ze afhaken. En er bleven twee over. En met die twee mannen, die twee predikanten, ben ik begonnen om één keer in de maand samen te komen. En dan opende ik mijn leven voor ze. Ik deelde wat ik ben, wie ik ben, hoe ik in het leven stond. En zij begonnen het langzaam maar zeker te doen. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar 12 predikanten. Die echt iedere maand bij elkaar komen. En dan merk ik of het nou de christelijk gereformeerde predikant is. Of dat het de bondspredikant is. Of dat het de Pinksterpredikant is. Wij vinden elkaar zo in Jezus. En ik meen dat het een jaar of 6, 7 geleden is. Dat ik zei, broers, maar nu wij die eenheid bereikt hebben en beleven. Op grond van Gods woord zou het goed zijn om iets revolutionairs te gaan doen. Namelijk de vijandschap tussen de verschillende kerken weg te gaan werken. Doordat wij kleur gaan bekennen. Toen zijn we begonnen om met die predikanten met kerst een soort volkskerstzang te houden. Waarin we met elkaar samenwerken en verschillende van ons voorgaan in de dienst. Ik overdrijf het niet. Ik durf te zeggen, als je nu in Drachten komt, sta je verbaasd erover hoe in 6 jaar tijd die muren zijn weggebroken. En zo een verbondenheid is ontstaan. Maar niet met die predikanten die Jezus Christus niet belijden. Maar wel met die predikanten die hetzelfde fundament hebben. Het wezen van Bijbelse eenheid. En dan merken we hoe God ons als etalages gebruikt. Het is zelfs zo dat als ik wel eens een vrije zondag heb, dan zit ik bij een van die predikanten in de kerk om zijn dienst te volgen. En af en toe als zij vrij hebben, dan zitten ze bij ons in de kerk. Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar. Dus de gemeente kijkt naar ons. De mensen in Drachten kijken naar ons. En ze zien hoe wij een etalage zijn van Gods genade in ons leven. Zo concreet heeft God dit bewerkt. En mogen we nog steeds de vruchten daarvan plukken. Vandaar ook dat ik spreek over vers 7 nog steeds, het laatste punt, vet gedrukt. Namelijk, opdat er in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal bewijzen. Om het terug te brengen naar uw leven. Dus ook in je huwelijksleven, ook in je gezinsleven, ook in je gemeente, maar breed in welke gemeenschap dan ook. Het gaat om God zijn alles overtreffende rijkdom van genade. Dan merk je dat mensen van verschillende werelden, verschillende achtergronden, verschillende culturen toch in staat zijn een diepe geestelijke eenheid te beleven. Als dit het fundament wordt van hun eenheid. Het laatste punt, namelijk God maakt ons tot nieuwe schepsels die hem mogen vertegenwoordigen. Vers 10. In vers 10 dan komt eerst het redengevend voegwoord dat ik even eruit leg. Namelijk want. Want wij zijn zijn maaksel. Het tweede vetgedrukte is want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. Zo mooi wordt het door de NBV-vertaling vertaald. Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. Weet u, als Nelke en ik, als wij in Suriname komen en we hebben verschillende broers en zussen daar zo wonen, we komen uit hetzelfde nest, dezelfde opvoeding, dezelfde cultuur, dezelfde opleiding soms genoten. En toch merken we dat wij anders zijn. Waarom? Omdat God ons gemaakt heeft wat wij nu zijn. Dat wij toch anders zijn dan onze broers en zussen, omdat wij geleerd hebben om vanuit Gods genade te leven. Dus onze normen, onze waarden, onze levensstijl is zo totaal anders geworden. Niet omdat we in Nederland wonen, maar omdat Gods genade dat bewerkt heeft. Dus of je nou uit Iran komt, of dat je uit Afghanistan komt, of dat je uit Limburg komt, of dat je uit Holland komt, of waar je vandaan dan komt, het is de, zo mooi uitgedrukt, hè? Het is die overweldigende rijkdom van Gods genade. Dat in staat is om wat menselijkerwijs geweest niet mogelijk is om het te realiseren. En dat is wat de apostel Paulus hier zo naar voren brengt. En het laatste, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Je zou kunnen zeggen, om dat aan te geven namelijk, dat wij op die manier met elkaar kunnen functioneren, omdat we weten, Gods genade werkt in ons, maar ook bij de uitwerking ervan mag je zijn genade zichtbaar maken naar de buitenwereld om ons heen. En het laatste punt dat in dit gedeelte naar voren komt is dat we Bijbel zegt dat we door één geest beide de toegang hebben tot de Vader. Er wordt het helemaal compleet. Hè? Weet u, ik heb theologie gestudeerd met voorgangers, mensen die nu voorgangers, predikant zijn, uit werkelijk allerlei denominaties. En uiteindelijk komt het op de vraag aan, ja maar, woont dezelfde geest in u en in mij? En op het moment dat dat gebeurt, dan zie je hoe de geest eigenlijk ons vanuit onze werelden, verschillende werelden, brengt tot de eenheid met de Vader. Want het is alleen maar die geest die jou en mij kan leren bidden, Abba, Vader. Niet als een aangeleerd gebed, maar als een diep gewortelde, omdat hij ons tot een nieuw mens heeft gemaakt. Dus ook voor u hier zo, wat is de kracht van de eenheid in de Bijbelse gegevens, zoals het hier naar voren komt, het wezen van eenheid. Amen. Mag ik met u bidden? We willen u heel hartelijk bedanken dat u in staat bent om zoiets totaal nieuws te creëren. De gemeente van Jezus Christus. En die gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen, uit allerlei volken, uit allerlei talen, uit allerlei achtergronden, uit allerlei werelden, uit allerlei culturen. En zo zouden we door kunnen gaan. Maar het fantastische ervan is, ze worden met Jezus verbonden en vormen zo die ene nieuwe mens, de gemeente van Jezus Christus. Het lichaam van Christus. Het huisgezin van de levende waarachtige God. De tempel van de Heilige Geest. We zijn u enorm dankbaar, Heer, dat waar wij mensen niet in staat zijn om echte eenheid te vormen, te creëren, maar ook te beleven, dat u vanuit uw overweldigende rijkdom van genade in staat bent door de geest die in ons woont allerlei culturele barrières, allerlei verschillen in achtergronden te overbruggen om dan werkelijk een eenheid te bewerken waartoe een mens nooit zonder u toe in staat is. En mijn gebed is dat in de huwelijken, in de gezinnen, maar ook binnen deze plaatselijke gemeente, dat de kracht mag zijn waardoor wij in ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente, een etalage van Jezus kunnen zijn. Dat werkt zo krachtig. Dat mensen verwonderd staan. Hoe mensen met zo totaal verschillende achtergronden een liefde voor elkaar betonen. Gemeenschap met elkaar beleven. Elkaar aanvaarden, bevestigen, eer bewijzen, elkaar dienen en elkaar bemoedigen. Dat er een krachtige levensgeur ervan uit mag gaan. En wat wij hier zo als oefenterrein in het lichaam van Jezus de gemeente leren, dat we dat mee mogen nemen, ook in ons leven van iedere dag. Dat is wat ik voor ieder van ons persoonlijk en voor de gemeente als collectief bid. In Jezus' naam. Amen.